Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. We noemden nu van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Gods heilige woord zal u een gedeelte worden voorgelezen wat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot en met het 30e vers. We noemden u Handelingen 11, te beginnen bij vers 19 tot en met het 30e vers, maar lezen we vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28, waarboven staat dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat ze allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenzelfden lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen volgens het woord God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakkaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieksen, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven, want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs, en er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat ze een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door den geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, de welke ook gekomen is onder den keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, het welk ze ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus.
Wij zingen Psalm 86, de verse 5 en 6. Psalm 86, de verse 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, de verse 5 en 6. Gemeente, u kunt voor vanavond de tekstwoorden vinden in hetgeen wij samen hebben gelezen uit Handelingen 11. En daar van het 23ste vers, Handelingen 11, vers 23, we lezen daar Gods woord en onze tekst. De welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met hun voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Tot zover Barnabas bij jonge christenen. Wij willen letten op drie gedachten: waarom hij bij hen is, en ten tweede waarover hij zich verblijdt, en ten derde waartoe hij hen vermaant. Barnabas bij jonge christenen. Waarom is hij bij hen, onze eerste gedachte? We letten op het verband, de welke daar gekomen zijn, de staat. Waarover hij zich verblijdt en de genade Gods ziende, werd hij verblijd. Waartoe hij hen vermaand. En vermaande hen alle dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Gemeente, als wij niet alleen letten op het verband, maar wat teruggaan in de geschiedenis, dan voert het ons terug naar Handelingen 7, waar Stefanus had gepredikt en door de vijandschap van de Joden is gestenigd geworden. Stefanus is gestorven. Hij is ten hemel opgenomen. Hij zag Christus staande ter rechterhand Gods. De gemeente die werd verstrooid, uit elkaar geslagen. Groot was de vijandschap in Jeruzalem, diep ingrijpend als we dat lezen. Maar wat waar werd is dit spreekwoord: het bloed der martelaren werd het zaad der kerk. De mensen namelijk die verstrooid werden, gingen het land door en kwamen ook buiten de landsgrenzen. En ze namen het woord van vrije genade mee. Ze namen het evangelie van Jezus Christus met zich mee. Daar werd over gesproken en dat werd verkondigd en dat werd verbreid. En zo, en dat was Satans bedoeling nu net niet, zo werd toch het koninkrijk Gods uitgebreid. Nu lezen we dat het hier ook zo is. De verstrooide, vers 19, die over door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Daar moeten we even op letten. Ze beperken zich tot het Joodse volk. Ze moeten nog wat overwinnen. Ze beseffen nog steeds niet dat de kerk des Heren niet alleen uit de Joden wordt gebouwd, maar dat de kerk des Heren met name uit de heidenen zal gebouwd worden. Ze beperken zich met hun spreken tot de Joden. Maar dan zijn er enkele Cyprische mannen, lezen we in vers 20, en Cyreneïsche mannen uit hen, en die komen te Antiochië. En als die mannen daar komen, in die hoofdstad van het toenmalige Syrië, dan gaan ze ook tot de Grieken spreken. Dan brengen ze het woord van vrije genade tot de heidenen. En dat is, gemeente, op zich een onuitsprekelijk wonder. Er wordt iets overwonnen. De middelmuur des afscheidsels die wordt gebroken en dat moest ook zo zijn. Ze beginnen te spreken. En gelukkig staat daar geen punt. Dat spreken, wat hield dat nu in van deze mannen? Ze verkondigden de Heer Jezus Christus. Daar in Antiochië gingen ze de mensen voorhouden dat ze noodzakelijk een zaligmaker moesten leren kennen om behouden te worden. En ze konden die zaligmaker ook aanwijzen, ze konden die zaligmaker ook prediken, ze wisten wie die zaligmaker was. Ze verkondigde, eigenlijk staat er in het Grieks, ze evangeliseerde de Heere Jezus. Ze verkondigde het evangelie van Christus. Ze verkondigden de zaligmaker als de zoon des levende Gods die op de aarde was af en neer gedaald. Ze verkondigden zijn leer. Ze verkondigden de leer van het koninkrijk der hemelen, van dat koninkrijk Gods. Ze verkondigden de leer van Jezus Christus die had gepredikt. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ze verkondigden Jezus Christus in zijn komen naar deze aarde. Ze verkondigden hem in zijn bittere lijden en sterven, dat hij als borg en als middelaar Gods en der mensen de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen heeft willen voldoen. En dat er daardoor nu verloren zondaren zalig konden worden. Dat er zondaren gered konden worden. Dat er zondaren konden worden verlost uit de macht der zonde en der duisternis. Maar ook zouden worden kunnen verlost van het toekomende oordeel. Dat er zondaren weer terug zouden kunnen worden gebracht in de zalige gemeenschap met God. Ze prediken Christus in zijn sterven, in zijn dood en bloedstorting. Ze prediken dat er nu vergeving door bloedstorting te verkrijgen is om niet uit louter genade. Ze prediken dat er nu verzoening is door voldoening. Ze prediken een opgestane Christus die heeft overwonnen over dood, hel en graf. Ze prediken een Christus die ten hemel gevaren is vol eer. En de kerker is zijn buit geworden. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Ze prediken hem dat hij zit aan zijn vaders rechterhand. En dat hij vandaar zijn gemeente vergadert uit alle hoeken van deze aarde. Dat de zaligheid niet alleen tot de Joden beperkt is gebleven, maar dat de zaligheid tot de heidenen gaat. En dat er zondaren zullen komen met geween en met smeking. Het woord wordt vervuld en hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Ik hoop dat er thuis in de kerk velen zijn die vanavond hebben liggen bedelen of vanochtend op hun knieën. Of de Heere vanavond zijn koninkrijk wil uitbreiden. De Heere weet het gemeente waar het ons om te doen is. Thuis en hier. Het is zo'n onuitsprekelijk voorrecht dat we leven onder de bediening der verzoening. Onder de prediking van die ene naam die onder de mens, onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Dat we leven onder de prediking van de ernst, bekeert u. Want ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Gemeente, wat is de Heere onuitsprekelijk goedertier. Hoe laag buigt hij, hoe lang zal hij het nog doen? Oh, ik vind het zo jammer, ik had de mensen voor de deur willen zien staan, omdat ze er niet in konden. En er zijn zoveel plekken leeg, er zitten mensen thuis te wenen, die hadden in de kerk willen zijn. Het is iets waar ik maar niet overheen kan komen, gemeente, dat moet u mij maar niet kwalijk nemen. Het is zoiets diep ingrijpends. Mensen die thuis zitten te schreien, te verlangen naar de voorhoven des Heren. En anderen laten hun plek leeg staan. Kan niet, hè? Is niet goed. Is een aanklacht. We moeten de Heer er wel niet van denken. En daar in Antiochië. En de hand des Heren was met hen. En een groot getal geloofde. En bekeerde zich tot een Heer. Zou er toch jaloers op worden? Groot getal. Ze bekeerden zich. Ze geloofden. Dat is de enige weg. Belijdenis catechisant. dat het geloof wordt geplant door God de Heilige Geest. En als het geloof wordt geplant, dan word ik wederom geboren. En dan ga ik me bekeren tot God. Hier staat het. Zul je het vasthouden? Dat is de weg. De enige weg. En dat is heel bijzonder dat dat in Antiochië gebeurt. Want het was het middelpunt van de Griekse cultuur met de goddeloosheid ten top gestegen. Het was een brandpunt van ongerechtigheid daar in Antiochië. En dan komen daar enige Cyprische en Cyreneïsche mannen en die brengen daar eenvoudig het woord. En God de Heilige Geest paart zich aan dat woord. De hand des Heren was met hen en een groot getal komt tot waarachtige bekering. Al heeft Satan daar zijn troon, al is daar de troon des Satans, al voert de Satan heerschappij, al stijgt de ongerechtigheid ten top, Christus is de sterkere die Satan heeft overwonnen en die daar in Antiochië ingaat, in dat huis van die sterk gewapende en hem vaten ontrooft. Zondaren trekt uit de duisternis, roept uit de dood tot het leven, verlost uit de heerschappij des duivels. Hij wil ze aan zijn voeten hebben en dat gebeurt gemeend. En nu zitten ze onder de prediking van die ene naam, onder de mensen tot zaligheid gegeven. En de Heilige Geest paart zich aan dat woord van vrije genade. En het evangelie doet kracht. En het geloof richt zich op de inhoud van het evangelie. En ze mogen de zaligmaker door het oprechte geloof leren kennen. De genade Gods wordt verheerlijkt gemeend. Weet u wat er hier gebeurt in Antiochië? Hier wordt Jesaja's profetie vervuld. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Tot dat volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Wat is dat een onuitsprekelijk wonder gemeend. Daar in Antiochië komen zondaren tot het geloof en tot waarachtige bekering en tot kennis van God en van zijn Zoon Jezus Christus. En het is in zulke mate gemeend dat het gerucht zich verspreidt, het gerucht dat komt in Jeruzalem. En dat gerucht maakt wel zulke een indruk dat God zijn kerk onder de heidenen aan het vergaderen is. Wat zullen ze daar in Jeruzalem verwonderd, verbaasd zijn geweest, misschien ook wel stil. Er lag een taak die ze nog lieten rusten en dat zal nu niet lang meer duren, want straks dan stoten ze, dan stoot God de Heilige Geest Paulus en Barnabas uit. En daar moet het heen. Hier gebeuren wonderen. En daar in die gemeente van Jeruzalem wordt wat besloten. Ze besluiten niet een brief te schrijven, dat hadden ze kunnen doen, maar ze besluiten een levende brief te zenden naar het noorden, daar in Antiochië, de hoofdstad van het toenmalige Syrië. En ze sturen Barnabas er naartoe. Waarom Barnabas? Wel, gemeente, zijn naam betekent zoon der vertroosting. Waarom Barnabas? Hij was een leviet. Waarom Barnabas? Geboren uit Cyprus. En dan zegt kanttekening 24 die een leviet was en ook zelf uit Cyprus was om bij zijn landslieden, dus bij zijn volksgenoten en zijn buren, te beter toegang en vrijheid te hebben. Daaruit schijnt dat deze mannen, waarvan vers 20 is gesproken, door een bijzondere ijver gedreven, buitengewoon daar gepreekt hebben, de leer van Christus, welke daarna door Barnabas en Paulus bevestigd en meer verbreid is, en die alles onder de gelovigen al daar tot behoorlijke orde gebracht hebben. Dus Barnabas, die wordt gezonden om naar Antiochië te gaan. De zoon der vertroosting met een uitnemende opdracht. Hij gaat het land door. Jeruzalem ligt in het zuiden, we weten het, door Samaria mogelijk, door Galilea. In noordelijke richting gaat hij naar Syrië en hij komt in Antiochië. Een tocht, geloof ik, van ongeveer 500 kilometer. Daar lezen we geen woord van. Barnabas gaat de voeten geschooid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Hij gaat, wat gaat hij doen daar in Antiochië? De woorden der genade verkondigen. Evangelie boodschappen. Die blijde boodschap de mensen brengen. Wat gaat hij daar doen? Stukje leiding geven aan de gemeente die daar ontstaat. Hij gaat kerkvisitatie doen, zouden we zeggen. Eens nagaan hoe het allemaal georganiseerd is en wat er eventueel beter kan en wat mogelijk niet is naar de schrift en hoe het dan wel is naar de schrift en wat heeft Barnabas daar een uitnemende taak in Antiochië, de welke daar gekomen zijnde. Een gemeente met jonge christenen. Daar is die. Gezonde, te prediken, onderwijs te geven, leiding te geven, onderzoek te doen. En dan lezen we iets heel schoons. Ik hoop dat het hier in onze gemeente ook gebeuren mag. En dat gebeurt nog, maar u begrijpt dat we er naar uitzien dat het veel vaker gebeurt. Als Barnabas daar gekomen is, dan ziet hij de genade Gods, namelijk over hen in het aannemen van de levende evangelie. En dan is hij verblijd geworden. Barnabas ziet het werk Gods. Barnabas ziet het werk van Gods genade. Als de Heere ergens werkt, terecht schrijft Lucas dat hier, dan is dat uit loutere genade. Dan is dat zonder enige verdiensten van de prediker en van de hoorder. Barnabas die ziet de toonbeelden van de genade Gods in Christus. O, als de Heere zondaren redt uit deze tegenwoordige boze wereld, dan is dat enkel en alleen genade. Genade staat tegenover onze schuld. Wij staan alle schuldig tegenover God onze maak. Wij hebben alle gezondigd en gedaan wat kwaad is in Gods oog. En daarom zijn wij zijn gramschap dubbelwaardig. Maar nu verheerlijk de allerhoogste genade. Dat vloeit uit zijn soeverein welbehagen. Het welbehagen van God de Vader gaat daar in Antiochië door de hand van Christus gelukkiglijk voort door de bediening en de toepassing van God de Heilige Geest. Dat is wat. Een groot getal. En Barnabas ziet het. Hij ziet de genade Gods. Hij ziet de openbaring van Gods welbehagen. Hij ziet de openbaring van Gods heerlijkheid. Van Gods majesteit. Waar de Allerhoogste zich gaat inlaten met zondaren. Daar in die heidense stad. Hoe is het mogelijk? Maar het gebeurt. God werkt. Uit de heidenen moet zijn gemeente komen. Een schaar die niemand tellen kan. En daar in Antiochië worden er velen gevonden. Is de genade Gods dan zichtbaar? Blijkbaar. Ik was er even heel blij mee dat het er zo stond. De genade Gods is zichtbaar, ja. Wat denkt u? In een stad vol met afgoderij en sport en spel en cultuur en of het werk Gods niet zichtbaar zou zijn. Het zal dan wel net zo zijn gegaan als altijd en overal in de kerk. dan kunnen we die christenen kennen aan hun gewaad en aan hun gelaat en aan hun gepraat en aan hun levensdaad. Want deze belijdeniscatechisanten kunnen het je zo vertellen. Wanneer God roept uit de dood tot het leven, dan wordt ons verstand verlicht om God te kennen in zijn algenoegzaamheid en Jezus in zijn onmisbaarheid en dierbaarheid, onszelf in onze vloekwaardigheid. Dan wordt onze wil vernieuwd. Dan worden onze hartstochten geregeld en, het vierde weet je het nog, dan wordt onze wandel geheiligd. Dan heb ik gezegd, dat is nu de hele mens, hè? Verstand, hartstochten, wil, wandel, gewaad, gelaat, gepraat, levensdaad. De genade Gods is zichtbaar, gemeente. Het werk Gods, dat wordt gezien. Dominee, u zegt altijd, het werk Gods is van verborgen aard. Zult u het goed onthouden? Ja, maar dan moet u het uitleggen, dat zal ik doen. In het begin is het vaak van verborgen aard. Zeker onder ons hebben we met deze belijdeniscatechisanten ook besproken. Als zij tot waarachtige bekering komen vanavond en de Heere plant het oprechte geloof, net als bij Lydia, dan zou het best wel kunnen dat de omstanders het een jaar lang eigenlijk nauwelijks merken. Maar ja, je gaat toch gewoon naar de kerk en je leest toch gewoon de Bijbel en je pakt toch je dagboek en je gaat toch steeds op je knieën. En je gaat toch en luisteren. Het gaat allemaal wel veranderen. Maar mag ik het zo uitdrukken, hoe goddelozer ons eertijds, hoe meer de genade Gods zichtbaar zal zijn. Anderzijds, hoedanig ons leven ook is geweest, al is nog zo netjes, de boom wordt aan de vrucht gekend. Vroeger of later zal man, vrouw, kinderen, vader, moeder iets gaan merken. Daar waar het geloof geplant is en de tere vreze God in het hart wordt gelegd, daar komt het openbaar in de vrucht, daar wordt het gemerkt. We kunnen met de zonde niet meer mee, we kunnen met de wereld niet meer mee, we kunnen met de sport niet meer mee, we kunnen met allerlei spel niet meer mee. We gaan ons afzonderen. We gaan God zoeken, dienen en vrezen het allerhoogst en het eeuwige goed. We gaan vragen of hij onze leidsman wil wezen en of hij ons wil leren hoe wij wandelen moeten. De genade Gods is zichtbaar. Vroeger zeiden ze, als God ergens een schuldbrief uitreikt, dan zie je het. En dan hoor je het. En dan bemerk je het. Ik geloof echt dat het helemaal waar is. En dat ligt nogmaals onderscheiden. Maar als Barnabas daar in Antiochië is, dan ziet hij vruchten van geloof en van bekering waardig. Barnabas ziet de vruchten van de verkiezing. Zo pas behandeld, weet u nog, het geloof in Christus. Barnabas ziet het, want dat bemerk je, dat hoor je. Het is natuurlijk breder dan alleen maar met het oog zo waarnemen. Hij ziet het. Het geloof in Christus, dat is daar geplant, dat is daar in oefening. Het evangelie deed kracht. Ze zoeken hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in die geheel enige zaligmaker die hen is gepredikt. De tweede vrucht. Barnabas ziet de kinderlijke vreze Gods. Dat diepe ontzag voor de hoge God. Die heilige eerbied voor de Allerhoogste. Dat hartelijke buigen voor de heilige en de rechtvaardige God. Barnabas ziet het. Barnabas ziet, ervaart ten derde de droefheid over de zonde en de ware droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Barnabas ziet ten slotte, ervaart en bemerkt een honger en een dorst naar de gerechtigheid van Christus. Weet u wat Barnabas ziet daar in Antiochië? Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mij lof vertellen. Weet u wat Barnabas ziet daar in Antiochië? maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Is de genade Gods al zichtbaar geworden in uw leven? Geliefde jonge catechisanten, ik hoop dat de genade Gods zichtbaar wordt in je leven. Als je nu daar straks zo woont, midden in Elspeet. Of waar je ook bent. Dat de genade Gods zichtbaar wordt. Dan zouden we misschien elkaar nog wel eens spreken. Hoor ik misschien, dominee, die belijdenisdienst toen, 15 juli 2020. Ik kon het niet meer vergeten. En ik stond er buiten. Ik hoor niet bij de gemeente des Heren. Ik hoop dat de Heer je er vanavond dus echt buiten zet. Echter buiten, echter buiten. Dan ga je zoeken erin te komen, begrijp je. Maar zolang ik niet voel er buiten te staan, zoek ik niet in dat koninkrijk Gods te komen. Vraag maar of de Heere je gemis wil laten zien. Het gebeurde daar. En als nu Barnabas het werk God ziet, dan wordt hij zo verblijd. Dan wordt hij verheugd in God. Dan wordt hij verblijd door Gods daden. Barnabas kan het eigenlijk niet op. Ik weet niet waar hij op berekend is geweest, maar blijkbaar hier niet. Later zegt apostel Johannes, ik heb geen meer blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dan komt Barnabas er in die gemeente en dan ontmoet hij ze bij tientallen. Ze zijn tot bekering gekomen. Ze zijn tot het geloof gekomen. God heeft gewerkt. In het Grieks zien we een woordspeling. Voor genade en voor blijdschap. Bij ons lijkt het niks op elkaar. Maar in het Grieks, dat zie je zo vaker in die grondtalen, dan is er een woordspeling van gemaakt. Het is alsof we het zo kunnen lezen. En Barnabas, de genade van God ziende, was blij in de genade. En zo is het. Dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd van s Heren weeg. Want groot is Heren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Verblijd in het werk Gods. Wie krijgt dan de eer? Niet ons, o Heere, niet ons. Barnabas had er niks aan gedaan. En wat een voorrecht tot de mannen van, of de namen van die Cyprische en Cyreneïsche mannen, die worden ook niet genoemd. Die arbeiders in Gods koninkrijk zijn heel nietig. Slijk aan Gods vingers. Die zijn niet Paulus planten, Apollos maakte nat, Barnabas die arbeidde, maar het was God die de wasdom gaf. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Barnabas is verblijd dat nu de heidenen tot waarachtige bekering waren gekomen, tot het geloof in Christus waren gekomen, zonder dat ze zich bij het Jodendom hoefden te voegen. Want er waren nog steeds zoveel Joden die dat begeerden. Maar Barnabas niet. Hij begrijpt het. De middelmuur des afscheidsels is gebroken. Het woord van Christus is tot de heidenen gekomen. En, catechisant, wij mogen er tot op de dag van vandaag in delen. In de prediking van die ene naam onder den hemel tot zaligheid gegeven. Wanneer zijn we nu als kerkenraad verblijd? Als we vruchten zien van geloof en bekering waardig. Vanavond zijn we ook verblijd, dat weet je wel. Maar ik mag niet tevreden zijn. Als kerkenraad, en ik hoop ook jullie ouders, daar moeten we voor jullie op onze knieën worstelen, vragen, smeken, bedelen, piepen, kerren. En niet ophouden, maar vragen voor zulke jonge leden om de genade Gods. Vraag je het ook. Je weet wel dat dat ons uitzien is. Of de genade Gods verheerlijkt mag worden. En als de genade Gods wordt verheerlijkt, dan word ik iemand die verlegen wordt om genade. Zul je dat steeds onthouden? Je begrijpt me wel. Want als God komt, dan stort hij zijn liefde uit in het hart. En zeiden we net, hij reikt de schuldbrief uit. De liefde doet me wenen. En de schuld doet mij wenen. De liefde trekt naar God. De zonde buigt voor God. En zoeter plek is er niet. Dan dat je op dat plekje, in waarachtige bekering, in het oprechte geloof, de Allerhoogste zoekt met geween en met smekingen. Barnabas ziet vrucht, geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid over de zonde naar God en het hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Onthouden vruchten uit de Dordtse leerregels, uit de schrift natuurlijk. En dan gaan we nu naar onze derde gedachte, want dan denk je natuurlijk bij jezelf, als nu Barnabas het werk God ziet, de genade God ziet, zich zo verblijdt, dominee, moet dan echt daar weer vermaning bij komen? Waartoe hij hen vermaand, onze derde gedachte, en vermaande hen alle, dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Geloof Barnabas niet. Dan zouden niet zo verblijd zijn. Hoe zit dat dan? Er is toch geen afval der heiligen? Die is er ook niet. God is toch zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor al de zijne volenden? Ook helemaal waar. Hoe zit het dan? Waarom moet nu Barnabas hen vermanen? Dan zullen we eerst eens naar het woordje vermanen kijken. Het woordje vermanen betekent eigenlijk hier, dat heeft bij ons misschien een wat negatieve klank van, daar zit er iets niet in de haak. Als je jullie op huisbezoek moeten vermanen volgend jaar, nee, dan klopt er iets niet. Dat hoop ik niet dat gebeurt. Maar wat bedoelt nu Lucas te schrijven als Barnabas hen vermaande? Hij sprak ze hartelijk toe. Hij moedigde ze aan. Hij spoorde ze aan. En hij wekte ze op om bij de Heere te blijven. Ik zal met één maar een voorbeeld noemen en dan kun je me verder volgen in mijn derde gedachte. Als een kind door een drukke straat loopt met auto's en fietsen en scooters, en dan kan dat kind denken van dat lukt me wel. Maar als papa erbij loopt, doet dat kind er verstandig aan bij papa te blijven. Want het is veel te gevaarlijk zich van zijn vader te verwijderen. Als nu een wedergeboren ziel tot God is gebracht, dan moet zo iemand bij God blijven. Want het is veel te gevaarlijk dat zo iemand van God afwijkt. De genade Gods is een tere zaak. En het geloof is een teerplantje. Dus wat Barnabas hier doet, dat is echt niet overdreven hoor. Hij weet al wat er nodig is. Waar zijn we ook alweer? In Antiochië, daar waar de troon des Satans is. Moeten ze dan niet alles op alles zetten om bij de Heere te blijven? Ik denk dat de troon des Satans tegenwoordig overal is. En daarom zou ik jullie uit liefde willen vermanen vanavond. Om bij de dienst des Heren te blijven. Daar waar de troon des Satans is. Nog iets? Wat is er nu nodig? Wie gaat er daar nu in Antiochië rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden? Wie gaat er daar nu in Antiochië rond als een engel des lichts en zoekt hij te verleiden? Het is de Satan. Het is de duivel. Het is de vader der leugenen. Het is de mensenmoeder van het beginnen. Begrijp je Barnabas' vermaning? Blijf nu bij de Heere. Wat nog meer? Wat zou er dan nu in Antiochië zijn, gemeente? Daar is de zuigkracht van de wereld zo ontzettend groot, dat je wel heel vast moet staan, wil je niet meegezogen worden. Kun jij zeggen hoe groot de zuigkracht van de wereld is in 2020? Zul je bij de dienst des Heren blijven? Nog wat, daar in Antiochië liggen vijanden op de loer. Ik ken de macht en de kracht van de vijanden eigenlijk niet, ik geloof hem een beetje. En dan kom ik er hoe langer hoe meer achter dat ik op mijn hoede moet zijn. En bij de Heere moet blijven. Weet je wat nog meer daar in Antiochië werd gezegd? Gepredikt, de antichrist komt hoor, let op. Die is heel dichtbij nu hoor. De antichrist. Het is niet te zeggen wat jullie nog mee gaan maken als je eens 80 jaar zou mogen worden. Mag ik je liefdevol vermanen bij de Heere te blijven? Of ben je nog niet bij God gebracht? Er is nog wat. Ze wonen te midden van een geslacht dat krom en verdraaid is. De mensheid daar in Antiochië. Een krom en een verdraaid geslacht. Hoe zul je er staande blijven als christen? Wij leven ook te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Dat zich rijp maakt voor het oordeel. En het liefst maar afrekent met alles wat nog met God te maken heeft. Mag ik je liefdevol vermanen? Er is nog wat. Als ik nu een hart heb dat geneigd is tot alle kwaad, dan moet ik elke dag vermaand worden bij de Heere te blijven. Als ik nu een man ben die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed ben, dan moet ik ieder ogenblik worden gemaand bij de Heere te blijven. Begrijp je? En dat bedoelt Barnabas. En misschien heb je wel een vijandige collega die alles op alles probeert te zetten om je van de kerk af te trekken. Mag ik je liefdevol vermanen? Misschien wel in je familiekring die zo lopen te praten en te redeneren en zeggen, je bent niet bij je verstand dat je belijdenis hebt gedaan bij de gereformeerde gemeente. Mag ik je liefdevol toespreken? En zeggen dat je naar het woord hebt gehandeld. Het is vanavond gelezen, het is je dure plicht je bij de ware kerk te voegen. Die is hier nog. Hoor. Denk erom dat je daar niet aan twijfelt, want dan doe je God tekort. Scherpen zullen ook nog. Hoor. God heeft zijn kandelaar nog. werkelijk waar. Ze zitten vanavond in de kerk. Gods volk. Dus wat anderen ook willen, bewillig niet. Blijf bij de dienst des Heren. Als God genade verheerlijkt, want waarom is dat nu nodig? Als God genade verheerlijkt, dan begint het eigenlijk pas. Zeiden ze vroeger, als iemand dat van een ander mocht geloven, welkom in de strijd. Dus als God genade verheerlijkt, dan komt de Satan en de wereld en de zonde erop af om zo iemand, kon het zijn indien het mogelijk waren, af te trekken. Kijk, en dat begrijpt Barnabas nu allemaal. En nu zegt hij daartegen die gelovigen, ze zijn bekeerd hoor. Nu ben je bij de Heere, blijf dan ook bij de Heere. Ik zou terugkomen op de vraag, ben je al bij God gebracht? Wie doet dat? God de Heilige Geest. Door zijn woord. Dan trekt hij mij krachtdadig, onwederstandelijk uit de duisternis. Brengt hij me aan Gods voet. Beter plekje weet ik niet. Gemeente, bent u al bij God gebracht? Hoe lang zit u al onder het woord? Thuis? Jonge vrienden, kinderen, of leef je nog op de ene der aarde, heel ver bij God vandaan, voor eigen rekening, op weg en reis, zegt dus heel eerlijk, bent u al bij God gebracht? Hoe moet ik nu bij God blijven? Dat gaan we nog eens even bezien. Ik denk dat er weinig overblijft dan, Heere, trek mij. Dan zal ik u nalopen. Dan zal ik wandelen achter u. Als u me nu maar trekt, Heere. De bruid die was er ook achter gekomen. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus dat blijft er over. En weet u waar die bekeerde mensen achterkomen, mag ik ze zo toch even noemen, Gods volk, dat Christus in hun leven gaat verklaren, zonder mij kunt gij niets doen. Al helemaal niet bij de Heere blijven. Dus dat worden nu mensen die kleven de Heere achteraan. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Hoe staat dat nu in de Bijbel? Ze hangen de Heere zo aan, zoals een gordel, een riem, kleeft aan de lendenen van een man. Nou, die hangt daar hele dagen, die gordel, om de lendenen van een man. Ik hoop dat dat je leven wordt. Dat je hele dagen en bij nachten aan de Heere hangt. Hem aanhangt. Met vurige liefde. Bij de Heere blijven, hoe moet dat nu eigenlijk? Maar bedelen en blijven bedelen. Doe mij op het pad van uw geboden terrein. De ouderling bad het voor de dienst voor jullie. Er is al wat voor jullie gebeden. Neem je het gebed over. En houd je aan. Vraag. Weet je, zulke mensen, weet je wat die gaan vragen? Als nu Barnabas zegt, blijf nu bij de Heere. En ze zien op zichzelf, ach. Weet je, dat kind, aan de hand van zijn vader, daar pakt tenslotte de hand van zijn vader vast. Maar dat is nog maar heel wankel. Maar als nu die vader de hand van dat kind vastpakt, dan is het goed. Begrijp je? En daar komen ze wel achter dat dat gebeuren moet. En dan gaan ze met de Emmausgangers bedelen, Heere, blijf bij ons. Want de dag is gedaald. Ik geloof dat we dat niet genoeg kunnen bidden. Als we zien op alle omstandigheden, dan zou je soms inderdaad beginnen te denken, de dag is gedaald. De nacht is aanstaande. Nog een enkel ogenblik zo. En het eindogenblik is daar. Blijf bij ons, Heere, want de dag is gedaald. Zij dwongen hem. Zul je het ook doen? De Heere dwingen bij je te blijven. En hij ging in om met hen te blijven. En dan blijf ik bij God als hij bij mij blijft. En anders komt er niks van terecht. Hoe blijft hij nu bij mij? In dat gebedsleven. En nauwkeurig de genademiddelen waarnemen en naar de kerk kunnen. Wanneer ik kom en wanneer ik ook maar kan. En als ik dan echt niet mag, dan zit ik thuis te luisteren of er nog een woordje voor me bij is. Heere, kan ik nog bekeerd worden? Want zo kan ik niet sterven. De genademiddelen waarnemen. Ze zitten wat boven het woord en dan hebben ze hun dagboek weer. En dan zitten ze weer in veelpot en dan weer in smijtengeld. En dan zitten ze weer in welverfloren en dan zitten ze weer in brakel. En dat gaat echt zo, man. Dat gaat echt zo. Weet je hoe ze bij de Heere kunnen blijven? Als ze zich verdiepen in de leer die naar de godzaligheid is. Weet je wanneer ze bij de Heere kunnen blijven? Die vijanden kwamen erop af, hè? Dus ze moeten geestelijke wapenrusting hebben. En dan kun je heel wat vijanden weerstaan. Want die geestelijke wapenrusting geeft God zelf. En in zijn kracht mag je die geestelijke wapenrusting dan hanteren. Het schild des geloofs, dat hadden ze hier in Antiochië. En daarmee worden alle vurige pijlen van de boze afgeketst. Want hij schiet er wat af. Maar daar heeft de vijand boog en schild daar vurige pijlen op verspeeld. Zou je het onthouden? Dat is echt waar hoor. Op Gods volk heeft de vijand boog en schild daar vurige pijlen op verspeeld. Ze doen het allemaal tevergeefs. Ze drijven Gods kinderen alleen maar uit naar de troon van Gods genade. En ze werken hun eigen ondergang. Het is toch wat dwaas is dat. Het schild des geloofs. Wat moet ik nog hebben voor geestelijke wapenrusting? Ik moet nog iets hebben. Wat dan? De helm der zaligheid moet ik op mijn hoofd hebben. Want de vijanden zijn inderdaad machtig. Wat is de helm der zaligheid? Dat is een levende hoop in mijn ziel. En wat er dan ook tegenop komt, maar dan mag ik het anker van mijn hoop werpen in het binnenst heiligdom. Hoe doe ik dat? Dan lig ik in de binnenkamer te worstelen en te smeken en te kermen of God mij in Christus genadiglijk wil aanzien en mijn stamelende verzuchtingen wil verhoren. En mij wil funderen op dat enige fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Het schild des geloofs, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes, dat is weer het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mijn smader wat te antwoorden heb. Dan kan ik de vijand weer spreken. Als ik thuis ben in de schrift. Ja, hoe moet dat nu bij de Heere blijven? Met een voornemen des harten staat er. Dus als je het allemaal van plan bent dan. Nee, het betekent niet zomaar. Denk er niet eens over na om bij de Heere te blijven. Nee, met een voornemen des harten. Dat is meer dan zomaar van plan zijn, kanttekening 26. Dat is met een oprecht en standvastig voornemen. Ik zal het uitleggen. Hier wordt hetzelfde woordje voornemen gebruikt als dat wij lezen van die naar Gods voornemen zijn geroepen. Nou, dat voornemen, dat is vast. Dat voornemen, dat is onveranderlijk. Dat voornemen is onwankelbaar. Dat voornemen Gods, naar de verkiezing. Wel datzelfde woord, het voornemen des harten. Weet je waar het ook staat? Zondagavond hebben we weer gedoopt. En de eerste vraag wordt aan de doopouders gevraagd of ge voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn. Dat is niet zomaar bedoeld van, nou als je dan als vader maar een voornemen hebt van, nou ik zal het gaan proberen. Nee. Neemt u voor, u moet het voor uw rekening nemen, het kind op te voeden. En zo hier ook, met het hart voornemen. Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart gelegd. Het gaat om het hart. En dan, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus je begrijpt, daar gaat het om. Wie volharden zal tot het einde. Tot het einde van zijn leven. Dat kan nooit in onze kracht. Kan nooit in eigen kracht. Kan wel in Gods kracht. Door hem kan het. Omdat Christus alles heeft volbracht. En zijn kerk in stand houdt. En zijn volk staande houdt. En zijn volk bij de Heere houdt. En al zijn ze dan tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En valt een David in de zonde. En een Heskia zonde van hoogmoed. En Judas, of ik bedoel Petrus, verloochent zijn meester. Dan zoekt God ze weer op. Want hij is getrouw. Weet je nu bij wie het was? Zoals er hier staat. Mozes, verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, hij staande gebleven. Hij mocht volharden. Hij bleef bij de Heere. En ik weet er nog één. Ze werd op de grens door de schoonmoeder behoorlijk beproefd. Ga toch terug, Rut. Er is voor jou geen toekomst in Israël. Ze zei, moeder, nu moet je ophouden. Ik ga niet terug. Waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik ook vernachten. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Al daar zal ik begraven worden. Zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En als Naomi dan ziet dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Mag ik je liefdevol vermanen? Zoekt de Heere met je gehele hart. Houd vast aan het woord. Blijf bij de dienst des Heeren. En God zegene de bediening in je leven. Tot bekering. Dan komen de vruchten van geloof en bekering openbaar. Dan zijn wij verblijd. Amen. We gaan zingen Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Psalm 89, vers 15. Catechisanten, mag ik jullie verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die we stellen. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven, daar heb je het, en in haar zult leven en sterven. Drie, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer, uw leven, altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten, en dat ge uw belijdenis met goede werken zult versieren. Ten slotte belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing, kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat ge u in leer of leven kwaamt te misgaan. Wat is daarop uw antwoord, Aartje Wilhelmina van de Hardenberg? Jacob van de Hardenberg. Cornelia Adriana van Zwieten. Hendrikje de Jong. Leentje Jacomina van de Kolk. Geert-Jan Johannes Verhoek. Cornelia Gerdina ten Broek. De goede en grote God verlene goedertierenlijk tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heere Jezus Christus. Amen. Geliefde jonge leden. Ik geef jullie nog een tekst mee vanavond. Niet dat de preek niet, dat ging ook over een tekst natuurlijk, maar iets toegespitst op het ogenblik. Als wij letten op wat we vanavond hebben gezien, daar in Antiochieën, liggen er in de schrift beloften dat God doorgaat zijn gemeente te vergaderen. En dan zegt hij in Jesaja 56 vers 5, en God maken dat naar zijn soeverein welbehagen waar in jullie leven. Wat staat daar? Dit. Ik, dat zegt God, zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen. En dan de dochteren, een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Het zij zo, is onze bede. In mijn huis, wat betekent dat? In mijn christelijke gemeente. Binnen mijn muren betekent dat in mijn kerk. Beter dan der zonen. Hoe kan dat nu? Jullie hebben toch een naam van zoon en van dochter. Beter. Wanneer heb ik nu een betere naam? Dan zoon van die en die. Wanneer hebben u een betere naam dan dochter van die of die? Dat is niet zo moeilijk. Wanneer hebben u een betere naam? Of die beter zijn, zegt de kanttekening daar. Wat is dat voor een naam? dat zij kinderen van God zullen heten. Welk een veel voortreffelijker naam is dan de naam van een zoon of een dochter die maar vanwege de vleeselijke geboorte heeft. Dus nu hoop ik dat God jullie een naam geeft, vloeiend uit je geestelijke geboorte. En vindt die geestelijke geboorte plaats, dan word je geboren in mijn huis en binnen mijn muren. En dan heb je een betere naam, een veel voortreffelijke naam. Het is toch wat. Als het van mij op goede gronden gezegd mag worden, dat is een kind van God. Dan ben ik uit God geboren. Dan is mijn burgerrecht boven. Dan zoek en bedenk ik de dingen die boven zijn. Word ik op deze aarde al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dan leidt hij me, dan houdt hij mij bij zich. Ik ga het niet uitbreiden. Maar dat en die naam wens ik jullie van harte toe. Zoals altijd wil ik ook jullie hartelijk bedanken voor de manier waarop wij van de winter samen waren. We moeten altijd een beetje wennen aan elkaar. Dat geldt voor jullie. En ik moet jullie een beetje leren kennen. Maar na verloop van tijd was het gewoon heel ontspannen. En het was gewoon fijn. Het was gewoon goed. Ik zag er naar uit om jullie weer te... En we waren soms aan het praten. En dan zei ik, ja, moet er soms iemand vroeg weg? Want dan moesten we toch nog wel wat doen. Hè? Dan moesten we toch nog wel wat doen. En dan ineens, een maandje, moesten we ertussenuit, helaas. Maar al vlug heb ik jullie weer opgetrommeld. En ging je een beetje uit elkaar zitten. Konden we gelukkig de stof afronden. En zijn jullie vanavond hier. Hartelijk dank voor alles. Geliefde ouders van deze kattengezant. Dat zijn ze nu net niet meer. Ik mag aannemen dat er in uw hart verwondering en blijdschap is. Het is geen vrucht van ons doen en laten. God heeft het gegeven. Wat zorgt hij toch? Is toch zo? Met alle moeite. Bracht de Heer het tot op dit ogenblik. Ouders, u hebt reden om u voor God te verootmoedigen. Maar, en dat weet u net zo goed als ik, dat er meer nodig is. Dat hebt u vanavond best begrepen. En smeek nu voor uw kinderen, al hebben ze eigenlijk de verantwoordelijkheid van u wat overgenomen, dan nog is uw gebed zo noodzakelijk, zo onmisbaar. Gods raad wordt volvoerd. Hij doet zijn welbehagen. Maar de gebeden van de kerk hebben een plekje in Gods raad. Val de Heere maar te voet. Wie weet wat hij nog eens doen zal. Zijn trouw rustte op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Ouders met zorgen, thuis en hier. Uw hart schrijdt, u weet niet hoe het verder moet. Bij God is raad, bij hem alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Is mensenheid, is ijdelheid, daar bent u al lang achter gekomen. God is die God, die wonderen werkt. Val hem maar te voet. Kunt ge niet meer met uw kinderen over God spreken, spreek met de Allerhoogste over uw kinderen. Ik hoop toch dat er veel catechisanten thuis zitten mee te luisteren. Jonge vrienden, ik hoop dat je heel ernstig, serieus nadenkt. Wat vraagt God in het kerkelijke leven? En leg die vraag hem voor. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En onderzoek nu het woord. En zie dan eens of het niet in de kerk al hier zo geleerd wordt. En het artikel hebben we samen gelezen. Dat we schuldig zijn onszelf bij de ware kerk te voegen. Daar waar de zuivere bediening van het woord is. De zuivere bediening van de sacramenten. En de handhaving van de christelijke tucht. De Heere mocht zijn gemeente willen bouwen tot eer van zijn naam en zaligheid van jullie zielen, jonge vrienden. Gemeente, we willen vragen of u deze jonge leden, voor zover mogelijk staande, zou willen toezingen Psalm 106 en daarvan het tweede vers. Welzalig elk die terecht betracht, die talle tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat gij in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Psalm 106, vers 2. Wij zingen tot slot Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Psalm 119, vers 53.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.